De tekst is 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 22. Waarin we lezen: en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Dit vers vertelt ons dat een manier om onze gebeden beantwoord te krijgen is om te doen wat behagelijk is voor hem. In Gods ogen. Er zijn een paar dingen die goden behagen naar de Heilige Schrift. Wat betekent het goden te behagen? Het is als het woord zegenen. Iemand behagen. Iemand gevallen. Iemand gelukkig maken. Dat zie je eigenlijk ook vaak in het Oude Testament. Prijs de Heer. Dat zeg je om iemand gelukkig te maken, om de Heer te danken. Nou, we nemen aan dat als u opnieuw geboren bent en u bent verzoend met God door het geloof in het bloed van Jezus Christus, wilt u God graag behagen? Wilt u de Heer graag behagen? En ik denk dat iedere christen graag gelukkig wil zijn, maar dat kan alleen als hij God wil behagen. En een van de eerste manieren om God te behagen is om hem te vrezen. God te vrezen. We lezen in Psalm 147, vers 11. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. De vrees des Heeren is het begin der wijsheid, zegt Spreuken 9, vers 10. En dat is belangrijk, dat u vrezen des Heeren heeft. Want er zijn niet veel mensen meer met een gezonde vrees des Heeren. De wijste mens na Jezus Christus, die geleefd heeft, was Salomo. Aan het einde van zijn leven komt Salomo tot de conclusie in Prediker hoofdstuk 12, vers 13. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Nu, het is belangrijk te weten dat het gebod om God te vrezen niet alleen in het Oude Testament wordt genoemd. Het wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 17. Eer dan eerlijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning, vrees God. En het is belangrijk dat er een gezonde vrezen des Heeren is. Sterker nog, er is een heel ongezonde vrezen des Heeren, namelijk geen vrezen des Heeren, onder veel christenen en vooral nieuwgeboren christenen. In 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 18 lezen we: en er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. De vrees in dit vers heeft niets van doen met God te vrezen. In het vers daar juist voor, in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 17, daar hebben we 4 vers 17, dan lezen we: hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijke is wij ook zijn in deze wereld. Hier wordt juist gezegd dat je God niet hoeft te vrezen als je weet dat je Jezus Christus hebt vertrouwd als de verzoening voor tussen een heilige tonende God en uw persoonlijke zonde. En Johannes 4 vers 10 zegt: hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden tot een verzoening heeft voor onze zonden. U behoeft dus niet een angst of een vrezen voor de hel te hebben dat u er naartoe gaat. Maar er is wel degelijk een vrezen van God noodzakelijk. En dat is iets wat in veel gemeenten en kerken ontbreekt. En zie je tot uitdrukking komen dat de vrouw de man niet meer vreest, de kinderen de ouders niet meer vrezen. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 28 zegt de schrift: daarom al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij wel behagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. U kunt God wel behagelijk dienen, maar er moet wel een eerbied, een gezonde vrezen zijn. Nou, als u nog niet opnieuw geboren bent en u hoort deze preek, dan bent u een verloren zondaar in Gods ogen. En dan dient u God te vrezen dat hij een verterend vuur is, dus als Hebreeën 12 vers 29 zegt, dat hij in staat is om uw onsterfelijke ziel in de hel te sturen. En zoals hij zegt in Matteüs hoofdstuk 10 vers 28. Vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Nou, als u opnieuw geboren bent, dan dient u uw aardse vader te vrezen, want hij heeft het recht om u te tuchtigen. En als u een beetje eerlijkheid en geweten heeft, weet dat u nog veel meer verdiend heeft, dat u uiteindelijk heeft ontvangen aan tuchtmaatregelen van uw aardse vader. Vanuit de Heer zegt in Hebreeën 12 vers 5, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een ierlijke zoon die hij aanneemt. En indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is hij die de vader niet kastijdt? En het is heel belangrijk dat u leert de Heere te vrezen, zodanig dat u probeert zonde te vermijden. En er zijn heel wat zogenaamde christenen die met zonde spelen. En denk niet dat de Heer dat niet ziet. De Heer zegt in Job 28 vers 28, want tot de mens heeft hij gezegd, zie de vrees des Heeren is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand. Vrees des Heeren is verbonden met het wijken van kwaad. Het goede nieuws wat op de aarde gepredikt wordt voor de wederkomst van Jezus Christus bevat ook het gebod, vrees God en geef hem de eer, Openbaring 14 vers 7. Het tweede wat heel belangrijk is, hoe u God kunt behagen, is om hem nader te komen door geloof. We lezen in Hebreeën 11 vers 6, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is degenen die hem zoeken. Met andere woorden, u kunt God behagen, maar u moet wel in geloof tot hem komen en in geloof weten dat hij een beloner is voor degenen die hem zoeken. U dient te geloven dat God bestaat. Nou, er zijn heel wat mensen die het tegenwoordig niet meer zeggen te geloven. Ze hebben dat geleerd op school. Vaak op school. En wat zegt God over zulke mensen in Psalm 14 vers 1? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat zijn dwazen. Zelfs de duivel heeft meer wijsheid dan zo'n dwaas, want de duivel gelooft in God en hij trilt, hij heeft angst, Jacobus 2 vers 19. Maar u dient hem ernstig te zoeken. En dat is natuurlijk iets wat een zondaar van nature niet doet. Hij is niet iemand die God van nature gaat zoeken. Misschien als hij een groot probleem is, maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat een zondaar van nature geen verlangen heeft om God te zoeken. Hij zoekt eigenlijk alleen maar van nature zijn eigen gerechtigheid. In Romeinen 3 vers 11 lezen, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Maar iedere zondaar kan God nader komen en tot God in geloof komen naar het licht dat God hem heeft gegeven. Het is de Heilige Geest die het geweten van de heidenen aanraakt door zijn woord in de natuur, zoals Psalm 19 zegt. Gods werken worden openbaar in zijn natuur, in de werken van zijn handen, en in de wet die God in het zondaarshart heeft geschreven. Naar Romeinen 2 vers 14 en vers 15. De heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun hart, hun conscientie medegetuigen en de gedachten onder elkander hen beschuldigen of ook onschuldigende. De verloren mens die kan geloven en handelen naar het licht dat hij heeft gegeven, totdat de Heilige Geest hem meer licht geeft om de Heilige Schrift en het evangelie van de genade van God te horen en te ontvangen. En zo zien we het bijvoorbeeld bij Cornelius, een man die God zocht en zijn aalmoezen en zijn gebedenkamer in gedachten is tot God, in Handelingen hoofdstuk 10 in de eerste paar versen. En zo zendt God ook hem een engel die hem dan een kans geeft een man te horen die het evangelie van de genade van God verkondigt. Het gevalt de Heer als hij iemand ziet die hem gelooft. En na de context in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 22 is dat verbonden met geloof aan zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3 vers 23 zegt ook, en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dan kan de liefhebber gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Nou, die zegt, zoveel als er hem als Jezus Christus aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven kinderen van God te worden die in zijn naam geloven naar Johannes 1 vers 12. En hij zegt in Johannes 5 vers dit en die dingen heb ik geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God, dat gij moogt weten dat gij het eeuwige leven hebt, dat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En waarom is het Johannes evangelie geschreven? Al die dingen zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God, omdat dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Heeft u het eeuwige leven? Gelooft u met uw hele ziel aan het verzoeningsbloed en offer van Gods Zoon Jezus Christus voor u persoonlijk gegeven? Wat behaagt God nog meer? Het behaagt God wanneer een zondaar zich bekeert. We lezen in Ezechiël hoofdstuk 18, vers 32. Ik heb geen lust aan de dode stervenden, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Het behaagt God niet dat een zondaar sterft in zijn zonde. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11 zegt. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Waarom zou gij sterven, o huis Israëls? Als het aan God zou liggen, aan zijn gerechtigheid en heiligheid alleen, zou iedere zondaar in de hel belanden. Maar God zegt heel duidelijk, hij wil niet dat er enig mens verloren gaat, maar dat alle tot geloof komen, zich bekeren. En Jezus Christus als hun verlosser aannemen, in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Als u verloren bent en naar de hel bent, is het niemands fout dan uw eigen fout. Want u weigert zich te bekeren en te geloven aan het middel wat God heeft gesteld voor de verlossing van uw onsterfelijke ziel. Een boetvaardige zondaar maakt God gelukkig. Sterker nog, niet alleen God gelukkig, het maakt ook de engelen in de hemel gelukkig. We lezen in Lucas hoofdstuk 15, vers 7. Ik zeg jullie dan dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, daar meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Ten vierde, een zondaar kan God gevallen als hij niet langer in het vlees is, maar in Christus is door de Heilige Geest. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 8. En die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. Doch gelieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Voor uw redding is het onmogelijk voor een zondaar om goden te behagen. Maar hij is dood in zijn zonde. Hij is een kind der stoorns, een kind der ongehoorzaamheid, zegt Efeze hoofdstuk 2 in de eerste drie versen. Hij leeft in een lichaam van zondig vlees, dat volkomen corrupt is, naar Romeinen hoofdstuk 7 vers 18. Maar als een zondaar tot Jezus Christus komt en hem vraagt met zijn bloed zijn zonde te vergeven, komt de Heilige Geest in zijn lichaam te leven en wordt dat lichaam een tempel van de Heilige Geest. En die zonde die wordt overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van Gods lieve Zoon Jezus Christus. De Heilige Geest neemt deze geredde zonde en doopt hem in het geestelijk lichaam van Jezus Christus. In 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 13. En zo wordt hij een lid van het lichaam van Jezus Christus. Christus is in hem en hij is in Jezus Christus, zegt Kolossen 1 vers 27. En zo wordt de zondaar een nieuwe mens in Christus, naar Romeinen 6 vers 4. En hij is ook een nieuwe schepping in Christus. Een nieuw schepsel in Christus, 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. En laten we nu nog even lezen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Dat is een heel mooi vers wat ons aantoont hoe God naar u ziet. U ziet misschien geen verandering van buiten, maar God wel. Hij zegt, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe, Christus in u, door de Heilige Geest, is geworden. En vandaar dat het lichaam van uw zondige vlees, dat u via Adam heeft ontvangen, door de Heilige Geest, door de nieuwe geboorte, losgesneden wordt door de operatie van God. Door een besnijding die zonder handen geschiet, naar Kolossen hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Nu heeft u de mogelijkheid om Goden te behagen. Hoewel u nog altijd geografisch fysiek in het lichaam van het vlees bent, bent u nog niet meer langer geestelijk in dit lichaam. Dat is een beetje vreemd, maar het is wel duidelijk gezegd door de Heer in Efeze hoofdstuk 2 vers 5 en vers 6, waarin hij zegt, toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. U bent opgewekt en nu reeds gezet in de hemel in Christus. Geestelijk gesproken. Dus praktisch gesproken kan een christen Goden behagen als hij de werken van het vlees doodt en leeft naar de geest van Jezus Christus die in hem is. Daarnaast is het belangrijk dat het Goden behaagt als hij mensen ziet die in de eerste plaats hem proberen te behagen en niet andere mensen proberen te behagen. In Handelingen hoofdstuk 5 vers 29 lezen we dat Paulus en de apostelen antwoorden aan de Hoge Raad en zeiden, men moet Goden meer gehoorzamen dan de mensen. Dat is heel belangrijk. Hoe dient u anderen? Het kan ook in uw eigen gemeente zijn. Het kan ook uw voorganger zijn. Het kan ook uw eigen gezin zijn. Hoe dient u anderen? De Heer geeft daarin een goed voorbeeld. In Kolossen hoofdstuk 3 vers 22. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees. Niet met ogendienst en als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. U dient altijd te bedenken, u dient de Heer, niet eerste plaats uw gezin of uw voorganger of een gemeente. Ten zesde wil ik zeggen dat u kunt God behagen door hem na te volgen in uw dagelijkse christelijke wandel. We lezen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 1. Voortaan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Dat gij daarin meer overvloedig wordt. U kunt toch de Heer, de God, behagen door uw praktische wandel als christen recht te doen. Dat is een hele lange lijst van geboden die God door Paulus geeft in zijn brieven. We dienen te wandelen in de waarheid naar 3 Johannes 4. En die waarheid is natuurlijk de Heilige Schrift zelf. Uw woord is de waarheid in Johannes 17 vers 17. Niet te wandelen in de nieuwheid des levens in Romeinen 6 vers 4. En naar de geest te wandelen, niet in het vlees te wandelen in Romeinen 8 vers 1. Niet door geloven, niet in aanschouwen te wandelen in 2 Korinthe 5 vers 7. Niet eerlijk te wandelen in Romeinen 13 vers 13. Niet te wandelen in goede werken in Efeze 2 vers 10. We dienen zo te wandelen in ons dagelijks leven dat we een goed getuigenis zijn tot God in dat wat hij ons heeft geroepen om te doen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 12. We dienen te wandelen als kinderen van het licht in Efeze 5 vers 8. We dienen in wijsheid te wandelen in Kolossen 4 vers 5. En in liefde te wandelen in Efeze 5 vers 2. En we dienen zo te wandelen dat we een voorbeeld zijn zoals de apostel Paulus ons vraagt hem te volgen. Zoals hij Christus volgt in 1 Korinthe 11 vers 1. In deze wandel kunt u Goden behagen. Daarna kunnen kinderen God behagen door hun ouders te gehoorzamen. We lezen in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 20. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. En het is daarmee verbonden met een lang leven hier op aarde. Het is niet alleen een even de 10 geboden met een belofte in het Oude Testament. Maar Efeze 6, vers 1 tot en met 3 zegt ook dat als u als kind uw ouders behaagt en gehoorzaamt, dat u lang leeft op aarde. Het hoort niet op uw 18e of uw 21ste jaar. Dat is zo lang als uw ouders leven. Er is er niet geschreven dat u ze altijd lief dient te hebben. U dient ze te eren. Het zijn degenen die u gebaard hebben, uw rekeningen betaald hebben, uw voeding, uw kleding en uw drinken betaald hebben. En dat heeft niemand anders op deze wereld gedaan dan zij alleen. Dan lezen we in Psalm 69 dat we de Heere kunnen behagen als we hem lof prijzen en danken. Psalm 69, vers 30 en vers 31. We lezen daar: ik zal Gods naam prijzen met gezangen, hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoorne varen die de klauwen verdeelt. U bent de Heer aangenaam als u de Heer zijn naam prijst met gezang en hem met dankzegging groot maakt. Vers 31 en 32 van Psalm 69. Dat is een van de dingen die de bijbelgelovige christenheid onderscheidt van mormonisme, katholicisme, hindoeïsme, boeddhisme en alle andere religies. Ons gezangboek. Dat zijn miljoenen mensen die zingen over dat wat ze lief hebben en wat ze gelukkig maken. Dat is namelijk een persoon die van de doden opgestaan is en leeft. Er gaan niet over Mohammed, misschien een paar over Maria. Maar dat is niets vergelijken bij de liederen die er geschreven zijn over de persoon van Jezus Christus door de laatste 2000 jaren heen. Je kunt niet zeggen, Boeddha leeft, prijs Boeddha. Want Boeddha is dood en kan niets voor u doen. Een christen zingt over Jezus Christus omdat hij hem lief heeft. We houden van hem omdat hij als eerste ons heeft lief gehad. We hebben in 1 Johannes 4 gelezen in hoofdstuk 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft de verzoening voor onze zonden. In vers 19 zegt hij het nog eens. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. De profeet Mohammed heeft me geen waarheid gegeven. Hij is niet voor mij gestorven. Maria ook niet, Boeddha niet, Confucius niet, Lao Tse niet. Een christen wordt opgedragen te zingen. Om altijd de Heer te danken. Zegt hij in Efeze 5, vers 19 en 20. En dat is ook een manier om God te offeren. U zegt, ik heb niet veel geld. Ja, maar u kunt de Heer wel offeren. Zeg, hoe kan ik dat dan doen zonder geld of iets te geven? Nou, zegt de Heer. In Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15 en vers 16. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanig offerande heeft God hem welbehagen. En dat is ook het laatste vers dat ik wil bespreken hier. Aan zodanige offerande heeft God hem welbehagen. Waar heeft God een welbehagen? Als u leert om wel te doen, mede te delen. Een van de belangrijke zaken om te groeien in genade, als u een oudere christen is, dat u leert te geven. Met vreugde. En het bevalt de Heer als u leert uit uw nood te geven. Dat is voor de Heer veel kostbaarder als iemand die veel geld heeft. Sterker nog, in de loop van de geschiedenis onder de christenen zijn het al de middenstanders, de armen geweest, die God die geld bij elkaar gebracht hebben om Bijbels te drukken, om zending te ondersteunen. Het zijn niet de rijke mensen geweest. Het goede voorbeeld daarvan is het penningske der weduwe in Lucas hoofdstuk 21. Die gooit dan twee arme penningskens in de schatkist en dan zegt de Heer over haar, die allen hebben van een overvloed geworpen tot de graven gods, maar deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die ze had daarin geworpen. En dat is iets wat de Heer behaagt. De Heer kijkt echter ook aan hoe u geeft. Hij wordt niet behaagd door iemand die uit onwil geeft, uit onvrede geeft. Het moet een vrolijk hart zijn waardoor hij geeft. 2 Korinthe 9 vers 7 zegt het volgende. Iedereen doet gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Bent u een blijmoedige gever? Er zijn verschillende niveaus van Gods liefde. Hij hield van al zijn 12 discipelen, maar er waren er 3 die bijzonder voor hem waren. Petrus, Jacobus en Johannes. En van die 3 was Johannes degene die als de geliefde apostel bekend stond. In Johannes 13 vers 23, hoofdstuk 19 vers 26, hoofdstuk 20 vers 2, hoofdstuk 21 vers 7 en vers 20. En Jezus Christus hield van Johannes op een bijzondere manier. Boven al die andere apostelen waarvan hij ook hield. Als u boven de menigte van christenen wilt uitsteken, leer met een vreugdevol hart te geven. Want, zegt 2 Korinthe 9, vers 7, God heeft een blijmoedige gever lief. Hier zijn 9 manieren naar de schrift om goden te behagen. Als u de goden, als u God mogen behagen en gelukkig maken, dat is iets wat u kunt doen de komende week tot hij terugkomt om u thuis te halen. Amen.